Hoofdstuk 10. Want als u vergeeft, over vergeving. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Matteüs 6, vers 14. De zwakken kunnen nooit vergeven. Vergevingsgezindheid is een eigenschap van de sterken. Mahatma Gandhi. Een christen zijn betekent dat je het onvergeeflijke vergeeft, omdat God het onvergeeflijke aan jou vergeven heeft. C.S. Lewis. Bitterheid is als het innemen van vergif en vervolgens te hopen dat je vijanden sterven. Nelson Mandela. Als God ons vergeeft, moeten we onszelf ook vergeven. Anders is het alsof we onszelf beschouwen als een hoger tribunaal dan hem. C.S. Lewis. Het is een onmisbare karaktereigenschap van een discipel van Jezus om snel te vergeven en snel vergeving te vragen. Jezus maakt het overduidelijk in zijn onderwijs. We splitsen dit onderwerp op in vergeving schenken en vergeving vragen. Hoofdstuk 10.1. Vergeving schenken. We laten opnieuw Gods woord voor zich spreken. Matteüs 6, vers 14 en 15. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Deze woorden sprak Jezus net nadat hij zijn leerlingen had leren bidden. Het is een kernwaarheid die elk van ons best leert toepassen. God vergeeft, dus wij moeten ook vergeven. 10.1.1. God vergeeft. Vergeving is zo dicht aan Gods hart dat hij onvergevingsgezindheid niet kan uitstaan. Het is als het ware tegenovergesteld aan zijn karakter. En het is belangrijk om te begrijpen waarom dit zo is. Een eerste reden is dat genade in de kern van Gods eigenschappen vervat zit. Tonen van genade is de ultieme tentoonstelling van zijn macht. Dit klinkt misschien niet zo voor de hand liggend, maar vergelijk het eens met de volgende situatie. Stel dat een generaal een coup probeert te plegen en de positie van koningschap probeert in te nemen. De koning voorkomt de coup en laat deze rebelse generaal oppakken. Als soevereine vorst heeft hij niet alleen het recht, maar ook de macht om een straf, ja zelfs de doodstraf, uit te spreken en uit te voeren. Maar stel dat die koning genade toont en de rebelse generaal zelf herstelt in zijn functie. Als de koning dat zou doen, dan demonstreert hij macht van een hogere orde. Hij toont dat hij het zich kan permitteren om de generaal een nieuwe kans te geven en dat hij hem niet kan bedreigen in zijn macht ongeacht wat hij met zijn tweede kans gaat doen. Vele machthebbers zullen uit angst voor positie of aantasting van hun autoriteit straffen uitspreken. Maar iemand die zich nooit bedreigd voelt in zijn gezag, kan zich het risico veroorloven om genade te tonen. Bij God is dit in zekere zin ook zo. Genade is een uiting van onmiskenbare autoriteit. God vergeeft omdat hij kan vergeven. Een tweede reden waarom God genade is en vergeeft is uiteraard omdat hij van ons houdt. God vergeeft omdat hij wil vergeven. Als goede vader is het zijn keuze om ons te vergeven voor onze zonden. Ik merk als vader van een 3-jarig meisje dat ik ook snel geneigd ben om haar zo snel mogelijk terug in mijn armen te sluiten als ze iets fout gedaan heeft. Zodra ze haar foutjes inziet en vaak zelfs al sorry zegt, wil ik zo snel mogelijk de draad oppikken in de vriendschap die we hebben. Ik zou het erg vinden als ze zich ganse dagen zou slecht voelen over haar fouten en mij daarom zou mijden. Ik geloof dat het met God net zo is. Uiteraard wil hij dat we onze fouten inzien en we hiervoor vergeving vragen aan hem. Maar bovendien wil hij dat we dicht bij hem zouden leven, zodat we niet geneigd zouden zijn om die zonden te begaan. De twee voornaamste struikelblokken om vergeving van God te ontvangen zijn schaamte en trots. Wie zich schaamt, voelt zich te min om zelfs door God opgemerkt te worden. Wie trots is, voelt zich te goed om God om vergeving te vragen. We gaan kort in op deze twee belemmeringen. Schaamte en schuldgevoel. Sommige mensen voelen aan dat ze te ver zijn gegaan en dat er voor hun zonden geen verlossing meer kan zijn. Hun zonden zijn van zodanige aard dat ze in hun beleving niet meer in aanmerking kunnen komen voor redding. Ze zijn onredbaar, onrechtvaardigbaar en onvergeefbaar. Of zo voelen ze zich toch. De simpele waarheid is echter dat niks of niemand opgewassen is tegen de kracht van het bloed van Jezus. Omdat zijn bloed gevloeid heeft, zijn onze zonden uitgewassen. Geen enkele zonde is te groot dat ze niet door God vergeven zou kunnen worden. En toch staan schaamte en schuld voor veel mensen in de weg om tot verzoening met hun maker te komen. Het evangelie is ook zo schandalig oneerlijk. Aan het einde van de dag is het mogelijk voor seriemoordenaars om zich te bekeren en voor dokters en humanitaire werkers om verloren te gaan. Op een gegeven moment kan zelfs de ergste zondaar genade van God ontvangen en zijn schaamte en schuld aan de voet van het kruis laten liggen. Trots en hoogmoed. Een minstens even hardnekkige weeskindattitude is trots. Trots is levensgevaarlijk. Het is geniepig, subtiel en achterbaks. Wie last heeft van trots, is hier meestal zelf compleet blind voor. Nagenoeg iedereen kan het zien, behalve jij. Vooral mensen die geestelijk onderscheidingsvermogen hebben, lezen trots snel af in iemands voorkomen, woorden en karakter. En trots is iets waar we voor onszelf heel genadig in zijn, maar bij anderen niet kunnen uitstaan. Niemand is graag in de buurt van een hoogmoedig mens. Ze zijn vol van zichzelf, egoïstisch en vinden constant dat ze alles verdiend hebben. Ze voelen zich beter dan anderen en kijken op hen neer. Ze voelen competitie en rivaliteit met degenen die hun van weerwoord durven dienen. Trots is als verhef voor de menselijke geest. Laat ons wel het onderscheid maken met fierheid. Hetgeen het fijne gevoel is dat je hebt na een goede prestatie. Je hebt een diploma gehaald, of je bent geslaagd voor je rijbewijs. Of wanneer je kind voor het eerst zelfstandig leert stappen. In zo'n momenten overvalt je een euforisch gevoel van fierheid en daar is niet meteen iets mis mee. Zo is fierheid soms zelfs noodzakelijk. Je discipelschap aan Jezus en het feit dat je je identificeert met hem, mag je met veel fierheid uitleven. Trots en hoogmoed echter zijn iets helemaal anders. Zie je wie trots is, neemt van de glorie die enkel God toekomt. Wie prat gaat op zijn eigen prestaties of achievements, begeeft zich in gevaarlijk vaarwater. In essentie is trots wat we zelfaanbidding noemen. Hoogmoedige mensen zetten zichzelf centraal in het leven en laten alles rond zichzelf circuleren. Het is daarom bijzonder belangrijk dat we hierbij stilstaan, omdat de sobere waarheid over trots deze is. Wie trots is, zal het koninkrijk van God niet binnengaan. Wie zich niet kan vernederen voor God en om zijn genade kan vragen, zal ze ook niet krijgen. Je kan niet met een trotse mindset tot echte bekering van zonde komen. Want iemand die trots is, erkent vaak zelfs niet dat hij überhaupt zondig is. Trotse mensen kunnen niet vergeven en kunnen ook niet om vergeving vragen. Ze willen zichzelf niet laten verbreken door God, om vervolgens door hem weer opgebouwd te kunnen worden in nederigheid. Ik spreek ook nu weer uit ervaring. Er was een tijd waarop ik trots was op enkele dingen die ik bereikt had. Dingen die ik kon en de keuzes die ik gemaakt had die goed waren uitgedraaid. Langs de andere kant was mijn trots ook een overcompensatie voor mijn geweldige onzekerheid. In hoofdstuk 8 deelde ik hoe ik op mijn DTS al mijn zonden in het licht moest brengen. Wel tegelijkertijd met al dat opbiechten heeft God mij moeten breken om mij van mijn schaamte en mijn trots te verlossen. Zie, de twee gaan vaak hand in hand en maken helaas een sterke combinatie. Hoe vuiler de binnenkant, hoe mooier de buitenkant, moet opgepoest zijn om te compenseren. Het is alvast een eerste punt om bij stil te staan. Hoe diepgaand is jouw bekering geweest? Heeft God zowel je schaamte als je trots van jou kunnen afbreken toen je bij hem kwam om vergeving van zonden te ontvangen? Lees eens dit stukje uit de Psalm van David. Psalm 51, vers 18 en 19. Want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen en brandoffers hebt u geen behaag. De offers voor God zijn een verbroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Merk op dat David zo'n verbroken geest en een verbrijzeld hart niet als negatief beschouwt. De context toont dat God op zoek is naar een hart en gesteldheid waarmee hij als het ware aan de slag kan. God kan enkel aan de slag met iemand die nederig is. God kan enkel aan de slag met iemand die aan het einde van zichzelf is komen en klaar is om de dingen op Gods manier te doen. God kan enkel aan de slag met mensen die klaar zijn met het bouwen van hun eigen koninkrijkje en die vanaf nu willen meebouwen aan zijn koninkrijk. Al zou dat betekenen dat ze moeten beginnen met toiletten kuisen. Jezus zei gelijkaardig in de bergrede, Matthäus 5, vers 3, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Wie arm is van geest, loopt niet hoog op van zichzelf, hij loopt hoog op van zijn God. En God kan hem zijn koninkrijk toevertrouwen, omdat hij weet dat de nederig persoon zijn glorie niet zal willen opeisen voor zichzelf. Trots heeft dus alles te maken met het geven en ontvangen van vergeving. Wie hoogmoedig is, vindt niet dat hij ergens vergeving voor moet vragen. Zo'n instelling brengt je in serieuze problemen bij een heilige God. 10.1.2 Wij moeten vergeven, omdat we vergeven zijn. Omdat God zo rijkelijk vergeving schenkt, vraagt hij van ons om hetzelfde te doen. Vergeving wordt door Jezus als een van de voornaamste familiekenmerken gedefinieerd. De volgende gelijkenis illustreert dit. Matthäus 18, vers 21 tot en met 35. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei tegen hem, ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij die niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei, Heer, heb geduld met mij, en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei, betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem, heb geduld met mij, en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtscholden, omdat u mij dat smeekte. Had u ook geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden had met u? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Ook hier is Jezus kristalhelder in zijn onderwijs. Vergeving is voor ons geen optie, iets om te doen als het ook voelt. Vergeving is een wilsbesluit, op voorhand in ons hart voorgenomen, zodat iedereen die ons iets aandoet hierheen rekening van gepresenteerd zal krijgen. Wraak is helemaal uitsloten, maar ook met wroeging of gevoelens tegenover een persoon blijven zitten is niet aanvaardbaar. Het is logisch dat Jezus hier zo op hamert, omdat vergeving de enige manier is waarop Gods koninkrijk op aarde realiteit kan worden. Zonder vergevingsgezindheid is het maar een kwestie van tijd vooraleer alles ontspoort. We kunnen er niet omheen dat we dagelijks met relationele teleurstellingen te maken krijgen. Op zo'n momenten moet er direct vergeving gevraagd worden en gegeven kunnen worden. Als liefde, eer, begrip en vertrouwen de poten van sterke relaties zijn, dan kan je vergeving vergelijken met de vijzen waarmee de tafel in elkaar geschroefd is. Daarom bekijken we 4 principes die je kan toepassen om deze geestelijke discipline onder de knie te krijgen. Geen aanstoot nemen. Snel vergeven, geen rekeningen bijhouden en niet roddelen. 10.1.3 Neem geen aanstoot. Een eerste praktische hulp bij dit onderwerp is om simpelweg geen aanstoot te nemen. Vat dingen niet persoonlijk op. Ga uit van goede bedoelingen. Betrek dingen niet op jezelf. Een bijzonder sprekerskoppel, Ray en Shanine, zei tijdens onze DTS in Nieuw-Zeeland het volgende. Als je ooit een kampioen wil worden in het koninkrijk van God, zorg er dan voor dat je geen aanstoot neemt. Ik heb sindsdien de waarheid proberen toe te passen in mijn leven. omdat ik de wijsheid er meteen van inzag. Wanneer ik mijn identiteit in God heb gevonden, telt zijn mening over mij als eerst. Beledigingen maken dan niet uit, omdat ik een kind van God ben. Wanneer ik mij gepasseerd voel, maakt dat ook niet uit, omdat ik weet dat God mij niet zal passeren. Wanneer iemand mij niet respecteert, is dat niet erg, want God respecteert mij. Zie hoe de dingen relatief worden. Wees sterk in je identiteit in God en sta niet toe dat je beledigd wordt door wat anderen zeggen of doen. Je weet immers niet waar die schuine opmerking vandaan kwam, of waarom een persoon zo afstandelijk tegenover je doet. Je kunt mensen hun gekwetstheid niet waarnemen achter hun woorden en gedragingen. Je weet niet waar ze vandaan komen. Het is belangrijk om je te realiseren dat zelfs de fijnste mensen die je kent soms zullen vervallen in weeskind attitudes en je dus mogelijk kunnen kwetsen. Wees daarom proactief en neem geen aanstoot wanneer dat gebeurt. Maar wees op voorhand bereid om iedereen te vergeven. Wanneer je je irriteert of frustreert aan anderen, moet je eerst je eigen hart onderzoeken. Bid voor de mensen waar je het snelst aanstoot aan neemt, dat God je meer liefde voor hen zou geven. Je zult snel merken dat het moeilijk is om je te irriteren aan mensen die dagelijks voor Gods troon brengt in gebed. 10.1.4 Vergeef snel. Als je uiterst de best doet om geen aanstoot te nemen, ben je al heel eind op weg. Als het toch gebeurt dat iemand je kwetst op een manier dat je het niet kan verkroppen, wees dan snel om die persoon op te zoeken en de dingen uit te praten. Een spijtig voorval gebeurde op een kamp waarbij twee leiders in conflict kwamen met elkaar. De dingen hadden mogelijk snel opgelost kunnen worden, maar werden in plaats daarvan door slechte communicatie en uitstelgedrag enkel erger gemaakt. Dit conflict sleepte uiteindelijk enkele maanden aan en op dit moment is de vriendschap nog steeds niet wat die geweest was. Toen alles begon heb ik de fout gemaakt door te denken dat dingen wel in plooi zullen vallen. Maar de duivel maakt maar al te graag gebruik van zulke situaties om wonden te doen etteren. Ook in je eigen recruitsgroep mag je hem een enkele kans geven om de eenheid aan te tasten. De broederschap onder jullie is te kostbaar om van je te laten afnemen. Dus wanneer irritatie en frustratie komen, onderzoek je eerst jezelf, zodat je geen aanstoot neemt. Wanneer er toch een moeilijkheid is, ga dan zo snel mogelijk het gesprek aan. Dus noods met een van de leiders van de recruits erbij, zodat er gemodereerd kan worden. Maar maak een absolute prioriteit van verzoening. Ontelbare organisaties, bewegingen en huwelijken zijn stuk gelopen op onvergevingsgezindheid. Wees snel om te vergeven. 10.1.5 Hou geen rekeningen bij. Wanneer een conflict met iemand aansleept, hou dan geen rekeningen bij. Laat kleine irritaties niet opstapelen, ofwel moet je er zelf mee dealen en God vragen om meer geduld en zachtmoedigheid, ofwel moet je de dingen bespreekbaar maken. Zodra je een rekening gaat bijhouden van alles wat die andere heeft aangedaan, verval je in een vicieuze cirkel waarbij elke nieuwe irritatie vastgeklikt wordt aan het geheel van de vorige irritaties. Het gewichtje op je schouders wordt na een tijd ondraaglijk. Men maakt de vergelijking met onvergevingsgezindheid wel eens dat het is alsof je jezelf verhef inneemt en hoopt dat de ander sterft. De persoon die rekeningen bijhoudt, moet dit zo snel mogelijk in orde krijgen. Jezus is hier heel duidelijk in. Vergeef snel en vergeet volledig. 10.1.6 Roddel nooit. Roddelen is een uiting van weeskindgedrag als geen andere. Het is een methode om zichzelf beter te voelen en anderen naar beneden te duwen. Hoe onzekerder een persoon is, hoe groter de neiging naar roddel zal zijn. En probeer maar eens te herstellen wat je kapot gemaakt hebt. Vergelijk het met het uitschudden van een hoofdkussen op een bergtop bij felle wind. Het is onmogelijk om dan die nog alle pluimen terug in het kussen te krijgen. Roddels verspreiden zich sneller dan je ze kan inperken. Bezondig je hier nooit aan, want de schade die je aanricht is enorm. Overigens is een roddelaar niet te vertrouwen. Wanneer iemand anders vertrouwelijke dingen of gevoeligheden van anderen aan mij vertelt, maak ik mij geen illusies dat hij ook mijn gevoeligheden of vertrouwelijke dingen aan anderen vertelt. Het vertrouwen is dan ver te zoeken, omdat de integriteit van die persoon te wensen overlaat. Roddel is tevens het tegenovergestelde van eer, zoals we dat in het hoofdstuk over relaties zagen. Eer verhoogt mensen, roddel verlaagt mensen. Als roddel het vertrouwen en en de eer in één relatie aantast, zijn er reeds twee poten van de tafel beschadigd. Maak er dus een gewoonte van om vergeving te schenken aan anderen. Jezus verwacht het van ons. Reken anderen hun fouten niet aan. Neem geen aanstoot, vergeef snel, hou geen rekening bij en roddel niet. Weigeren om te vergeven is een zaak die tussen jou en God kan komen te staan, waardoor zijn zegeningen niet kunnen vloeien. Tijdens een gebedstijd op DTS in Nieuw-Zeeland met vrienden begon een van de mannen in de groep door een demon te manifesteren. We baden voor hem, maar er gebeurde niets. Iemand ging de leidster van de YWAM-basis halen. Beryl is een vrouw met bakken ervaring in bevrijdingspastoraat en dus het uitdrijven van demonen. Ze kwam erbij en stelde enkele vragen. Toen kwam aan het licht dat hij jaren daarvoor misbruikt was geweest door een onkel. Hoewel hij dacht dat hij erover was, koesterde hij nog steeds wrok tegen deze onkel. Beryl vroeg of hij hem wou vergeven, maar hij zei nee. Toen vroeg ze hem of hij zijn onkel zou willen kunnen vergeven. Opnieuw antwoordde hij nee. En dit keer agressiever dan de eerste keer. En de laatste keer vroeg ze, zou je het willen om te willen om je onkel te vergeven? Hij antwoordde ja, en meteen verliet de kwade geest hem. Hij kwam tot rust en hoewel hij uitgeput was van de gebeurtenis, kon je het letterlijk in zijn ogen zien dat er iets veranderd was. De kracht van vergeving was nodig voor hem om vrij te komen. En hij was een vernieuwde mens na die avond. Hij kon zijn onkel niet vergeven. Hij kon het zelf niet willen om hem te vergeven. Het enige wat hij kon opbrengen, was de wil om zijn onkel te willen kunnen vergeven. Maar dat was genoeg voor de Heilige Geest om mee te werken. Hoofdstuk 10.2 Vergeving vragen. De andere kant van deze discipline is om vergeving te vragen wanneer je zelfs iets misdaan hebt. Dit is vaak nog moeilijker, omdat onze trots ons zo vaak in de weg staat om fouten toe te geven. Ook hier komt soms het weeskind in ons naar boven, die bang is om status en positie te verliezen, hetgeen verklaart waarom sommige mensen zo bang zijn om fouten te maken. Helaas wordt vergeving vragen vaak als een teken van zwakte beschouwd, maar niets is verder van de waarheid. Iemand in leiderschap die jaar na jaar dezelfde fout maakt, zal snel door de mand vallen bij zijn werknemers. Iemand die zich niet kan verontschuldigen, zal op termijn net al zijn geloofwaardigheid verliezen. Een koppenhaard verliest respect en aanzien, omdat niemand op lange termijn kan of wil samenwerken met trotse mensen. Vergeving vragen siert een mens en heeft blijk van nederigheid. Ook hier zijn er enkele aspecten die je kan toepassen. Erken jouw aandeel, zet je trots opzij en maak goed wat goed gemaakt kan worden. 10.2.1 Erken jouw aandeel. Je moet met twee zijn om ruzie te maken. Een waarheid als een koe. Vele conflicten hebben niet één schuldige, maar twee of meer. Het is daarom belangrijk dat je in staat bent om je hart te onderzoeken en om jouw aandeel in het conflict te identificeren. Vervolgens is het aan jou om de eerste stap te nemen en vergeving te vragen voor jouw aandeel in het conflict. Of die andere persoon zich gaat verontschuldigen voor zijn / haar aandeel is compleet irrelevant. Niemand van ons kan later voor Gods troon staan en zeggen, ja, maar die anderen verontschuldigen zich ook niet. Ook moet je in staat zijn, als dat het geval is, om te erkennen dat het conflict volledig jouw fout is. Als het conflict publiekelijk gebeurt, is het goed om ook publiekelijk recht te zetten. Stel dat je iemand beledigd hebt tijdens een recruitsavond, als die persoon je dat de volgende dag duidelijk maakt, is het goed dat je hem meteen verontschuldigt, maar dan ook op de volgende recruitsavond voor de hele groep. Als iets privé gebeurt tussen twee personen, dan kan je het ook gewoon privé oplossen en hoef je er niemand bij te betrekken als dat niet nodig is. 10.2.2 Zet je trots opzij. Zoals eerder gezegd, is het goed dat jij de eerste stap onderneemt. Hiermee toon je aan de ander dat je belang hecht aan de relatie en dat je het belangrijk vindt om een goede verstandhouding te behouden. Laat je ego varen en ga de laatste weg. Geef je fouten toe en ga niet relativeren. Je mag uiteraard iemand feedback geven of achtergrond uitleggen over waarom je iets deed of zei, maar ga geen uitvluchten zoeken. Begrijpen en begrepen worden kan veel uitmaken voor de toekomstige relatie. Maar wanneer je vergeving vraagt aan iemand, is dat een slecht idee om rond de pot te draaien. Zonde is zonde en fouten zijn fouten. In je toekomstige huwelijk zullen er dagen zijn waarin je meermaals per dag je trots opzij zult moeten zetten om vergeving te vragen aan je vrouw. Houd dus niet vast aan gevoelens van trots of je grote gelijk en vraag liever te snel vergeving als te traag. 10.2.3 Maak goed wat kan. Voor wie het menens is om vergeving te vragen, moet het volgende verhaal aandachtig overwegen. Lucas 19, vers 1 tot en met 10. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. En hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem, Zacchaeus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondige man binnengegaan, om daar zijn intrek te nemen. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heere, zie de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis zaligheid, redding, ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dit verhaal van een kleine man met een groot probleem illustreert een belangrijk punt over vergeving vragen. Als het in jouw macht ligt om de dingen goed te maken, dan hoor je dat ook te doen. Zacchaeus had jarenlang systematisch van zijn volkgenoten gestolen en zat nu op een berg geld. Om dan vergeving te vragen, maar gewoontjes op zijn berg geld te blijven zitten, zou op zijn zachtste gezegd ongeloofwaardig zijn. Iemand die echt berouw heeft, zal dit ook proberen in daden om te zetten voor zover dat mogelijk is. Dit kost moed en eerlijkheid, maar het is essentieel om het proces van vergeving te vragen. Wanneer je vergeving vraagt, moet je ook bereid zijn om te herstellen wat hersteld kan worden. Hoofdstuk 10.3 Recruitsuitdaging. De recruitsuitdaging van dit hoofdstuk speelt zich af op drie niveaus. Moet je nog aan God vergeving vragen voor iets? Moet je nog aan iemand anders vergeving vragen voor iets? Moet je nog aan iemand vergeving schenken voor iets? 1. De kans is groot dat je de voorbije weken al hebt afgerekend met een hoop dingen in je leven. Zijn er nog dingen in je leven waarvan schaamte en trots je tot nu toe verhinderd hebben om ze in het licht te brengen? Dan is het tijd om vergeving te vragen aan God en op die manier de relatie tussen hem en jezelf in orde te brengen. 2. Misschien hebben diezelfde schaamte of trots, of andere redenen, je ook verhinderd om een relatie met iemand anders in orde te zetten. Is er een vriend of vriendin waarmee de relatie op dit moment nog in breuk ligt? Dan is het tijd om voor jouw aandeel van het conflict vergeving te vragen, onafhankelijk van wat die ander doet. Ook hier moet God zijn licht laten schijnen op situaties of relaties die niet helemaal in orde zijn. Het zou kunnen dat dit echt iets van je gaat kosten, maar de kans is groot dat God je deze les zal willen laten leren voor hij jou naar het volgende niveau kan nemen. Ga hier dus niet licht over, want hij hecht hier zeer veel belang aan. 3. Zijn er mensen die je nog moet vergeven? Ga hier samen met God mee aan de slag. Vraag hem om jouw hart te openbaren, zodat je niets van wroeging ten opzichte van eender wie in je hart koestert. Als je aan jezelf merkt dat je te makkelijk aanstoot neemt, vraag dan aan God dat hij meer zachtmoedigheid heeft en liefde voor anderen.